Hartelijk welkom bij de 21ste aflevering van de podcast Overleven met ARFID. ARFID, wat is dat eigenlijk? Nou, iemand heeft ARFID, wat betekent Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. Dat is dan weer in het Nederlands vermijdende restrictieve voedselinnamestoornis. Als er te weinig of zeer selectief wordt gegeten vanwege verminderde interesse in eten, gevoeligheid voor de sensorische kenmerken van eten of irrationele gedachten over de aversieve gevolgen van het eten van bepaald voedsel zijn. Patiënten kunnen hierdoor in een sociaal isolement raken, want naast dat een maaltijd 3 keer per dag terugkomt en voor kinderen het eten op school moeizaam verloopt, tractaties moeten worden afgeslagen en vakanties met voor hen onbekend eten problematisch zijn, durft een kind ook niet meer deel te nemen aan activiteiten zoals kinderfeestjes, logeerpartijtjes en een schoolkamp. En voor volwassenen is dat ook het eten in de kantine met collega's, de barbecue. Er zijn zoveel sociale situaties waarin duidelijk wordt dat je vastloopt als ARFID-patiënt en waardoor je je steeds verder gaat terugtrekken uit de maatschappij, wat weer voor eenzaamheid zorgt. Nou, het onderzoek naar deze stoornis is nog in volle gang en veel is nog onbekend. Ouders en zorgverleners zitten regelmatig met de handen in het haar en kunnen vaak rekenen op onbegrip voor wat anderen alleen maar als kieskeurigheid of verwend gedrag zien. En waar wij als patiënten en naasten behoefte aan hebben is informatie. Heel veel informatie over deze eetstoornis. Deze informatie die heb ik proberen te verzamelen door in gesprek te gaan met zo'n 150 mensen. En dan heb ik het over zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen. Dus patiënten en naasten van patiënten heb ik gesproken en dat heb ik samengevat in een aantal boeken. En nu wil ik een hoofdstuk uit een van die boeken, uit het boek Overleven met ARFID, voorlezen. En daarna wil ik in gesprek gaan met Anneke Erkelens. Anneke die heeft recent, of tenminste ze gaat 1 september officieel starten, een praktijk geopend en dat heet Eet Mee. En dat is gevestigd in België. Dus als je naar de site eetmee.belgië gaat, dan kun je informatie vinden. Het is een multidisciplinaire groepspraktijk voor jonge kinderen met eetproblemen. En ze biedt ondersteuning voor het hele gezin. Nou, dat is echt iets waar heel veel vraag naar is, heel veel behoefte aan is. En ik wil heel graag met haar in gesprek gaan hierover. Want hoe komt het nou dat zij dit is gestart? Wat zit daarachter? Nou, er zit een mooi verhaal achter. Tenminste, mooi. Ze heeft zelf een dochter met de eetstoornis ARFID. En ze heeft zelf tegen alle beperkingen, de dichte deuren, de onmogelijkheden aangelopen. En nu wil ze heel graag andere mensen helpen, zodat zij niet hetzelfde zullen meemaken. En zodat zij wel meteen de juiste hulp kunnen krijgen voor hun kind. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar ons gesprek, maar ga eerst eventjes voorlezen uit hoofdstuk 21. En daarboven staat: hij had maar 12 weken behandeling nodig. Jacqueline worstelde jarenlang met de eetproblemen van haar zoon Stijn en liep doorlopend tegen dichte deuren en onbegrip aan. Begin 2020 leek daar eindelijk een einde aan te komen toen Stijn, geboren in 2008, werd opgenomen bij zijcentra. Vanwege de coronacrisis moest Stijn na 4 weken de behandelsessies online gaan volgen. Jacqueline vertelt dat zij tijdens de eerste maanden van het leven van Stijn niks afwijkends heeft opgemerkt aan zijn drinkgedrag. De problemen begonnen pas toen wij hem groente en fruit begonnen aan te bieden, vertelt ze mij. We starten vol goede moed met de Olverit-potjes voor kinderen van 4 maanden, maar kwamen er vrijwel meteen achter dat het wel eens lastig zou kunnen gaan worden, want hij at zeer moeizaam. We hebben ons voorgenomen om hem te leren eten volgens de Repli-methode, maar dat hebben we maar gauw uit ons hoofd gezet. Toen Stijn 6 weken was, kreeg hij het RS-virus en werd hij met benauwdheidsklachten in het ziekenhuis opgenomen. Enkele maanden later kreeg hij opnieuw het RS-virus. Van jongs af aan had Stijn benauwdheidsklachten en daarnaast had hij doorlopend last van keelpijn en oorontsteking. Narcose. Toen Stijn bijna 2 jaar was, kreeg hij buisjes. Maar doordat hij niet voldoende narcose had gekregen, werd hij tijdens de ingreep wakker, vertelt Jacqueline. Dit was erg traumatisch voor hem en hierdoor ging hij nog slechter eten en drinken. Stijn had daarnaast last van slaapapneu en snurkte als een volwassene. 2 à 3 keer per nacht moest ik hem wakker maken en letterlijk aanduwen, zodat hij weer ging ademen. Opnieuw ging Jacqueline met haar zorgen naar de huisarts. En na 1 blik in de keel van Stijn werd zij met hem doorverwezen naar de KNO-arts. Zijn keelamandelen waren zo groot dat ze met spoed moesten worden verwijderd. Na de ingreep was Stijn erg van slag. Hij mocht pas naar huis als hij wat gedronken had, maar dat durfde hij niet omdat zijn keel zo gevoelig was. Verkeerde associatie. Na de operatie stopte Stijn met snurken en sliep hij goed door. Ook begon hij eindelijk te praten. Het eten bleef helaas een drama, want hij had inmiddels de verkeerde associatie bij eten gekregen, vertelt Jacqueline. Hij was bang dat zijn keel pijn zou gaan doen, of dat hij ziek zou worden van een warme maaltijd of fruit. Hij had jarenlang met pijn in zijn keel zijn eten doorgeslikt, dus zo vreemd waren deze gedachten niet. Toen Stijn 4 jaar was, is Jacqueline opnieuw met zijn eetproblemen naar de kinderarts gegaan. We werden doorverwezen naar een psycholoog, die mij meteen vertelde dat ik veel te voorzichtig was geweest met Stijn. Ik was de ouder en Stijn moest aan de eisen van zijn ouders voldoen, werd mij gezegd. Er werd geadviseerd om hem niks anders meer te eten te geven. Hij kon eten wat de pot schafte en anders niet. Jacqueline vertelt hoe Stijn elke avond bij het naar bed gaan lag te huilen van de honger en steeds meer begon af te vallen. Ik twijfelde enorm over de juistheid van dit advies en na een aantal weken was ik er klaar mee en heb ik hem gewoon weer zijn boterhammetjes gegeven als avondeten. Aanstelleritis. Na een paar jaar, Stijn was toen 7, heeft Jacqueline opnieuw zijn eetproblemen bij de kinderarts aangekaart. Dit keer kreeg zij een doorverwijzing naar een kinderarts in Eindhoven. Hij zou gespecialiseerd zijn in kinderen met eetproblemen, dus vol goede moed togen we daarheen. Helaas trof Jacqueline een psycholoog die van mening was dat de eetproblemen van Stijn aanstelleritis was. Ze zei tegen Stijn, als ik een bord patat neerzet, eet je dat dan op? Mijn zoon zei, nee, dat kan ik niet. De psycholoog zei vervolgens, en als ik zeg dat het moet, omdat ik je anders in het ziekenhuis laat opnemen? Stijn antwoordde, dan loop ik weg. Nog steeds niet overtuigd, vroeg de psycholoog door en zei, en als je honger krijgt dan? Stijn antwoordde eerlijk, dan zoek ik nog liever een prullenbak op, waar ik een paar stukjes brood uit eet, want anders eet ik niks. Een serieus probleem. De psycholoog zag uiteindelijk in dat Stijn een serieus eetprobleem had, vertelt Jacqueline. Ze vermoedde dat Stijn autisme had en daarnaast ook nog eens vreselijk koppig was. Ik kon mij hier niet in vinden en wist bijna zeker dat Stijn geen autisme had. Onze oudste zoon heeft autisme en dat was niet te vergelijken met de problemen van Stijn. Stijn werd uitgebreid onderzocht en in de tussentijd moesten Jacqueline en Stijn voor behandeling naar de psycholoog. Omdat de psycholoog wel inzag dat Stijn te weinig at, bedacht ze dat hij zijn boterhammen wel mocht eten 's avonds, maar dat hij daar dan iets belangrijks voor moest inleveren. Ze besloot dat hij met voetballen moest stoppen, zolang hij niet normaal mee wilde eten 's avonds. Jacqueline en zijn moeder was het echter totaal niet met deze gang van zaken eens, omdat sporten juist heel belangrijk is voor zijn gezondheid. In overleg werd besloten dat hij niet meer op zijn spelcomputer mocht, zolang hij niet leerde eten. Toen Stijn dit te horen kreeg, zag ik zijn gezicht helemaal oplichten. Hij zei, oh, maar dat geeft me niks hoor. Nu hoef ik tenminste niet meer met honger naar bed. Toen Stijn de spreekkamer uit was, sprak de psycholoog haar verbazing hierover uit. En gaf zij toe dat zij al die tijd van mening was geweest dat hij uit pure eigen wijsheid niet wilde eten. Ik legde haar nogmaals uit dat dit er niets mee te maken had. Maar dat mijn zoon gewoon enorm bang was voor onbekend eten. Toen niet lang daarna de uitslagen van de onderzoeken binnenkwamen en Stijn inderdaad geen autisme bleek te hebben, hebben wij de sessie stopgezet. De behandeling van deze psycholoog heeft Stijn alleen maar beschadigd en de eetproblemen verergerd. EMDR. Stijn werd naar een andere praktijk doorverwezen voor EMDR. Dat zou dé oplossing voor zijn eetproblemen zijn, kregen Jacqueline en haar man te horen. Hij heeft 2 jaar lang EMDR gehad en in die 2 jaar heeft hij alleen maar een heel klein flintertje peer leren eten. Dankzij de EMDR-therapie zijn het trauma van het wakker worden tijdens het plaatsen van de buisjes en van zijn keelpijn en ziekenhuisopnames wel verminderd, maar eten durfde hij nog steeds niet. Omdat Stijn inmiddels in groep 8 zat, besefte Jacqueline en haar man dat de tijd begon te dringen en het belangrijk was om hem zo snel mogelijk te leren eten. De kinderarts gaf ook aan dat Stijn gezond moest gaan leren eten voordat de puberteit aanbrak, omdat hij anders tekorten zou oplopen. Bij de organisatie waar Stijn zijn logeerweekenden doorbrengt, werkte de psycholoog die hem eerder voor EMDR behandelde. Zij stelde voor om haar collega met een frisse blik naar Stijn te laten kijken. Die collega was echter niet gespecialiseerd in kinderen met eetproblemen en tot grote frustratie van Jacqueline en haar man wilde deze psycholoog Stijn helemaal opnieuw onderzoeken. Ze zouden van voren af aan moeten beginnen. Ook wilden ze de gezinssituatie observeren. Aangezien de tijd voor Stijn begon te dringen, besloten Jacqueline en haar man niet voor deze behandeling te kiezen en op zoek te gaan naar een andere optie. Zijcentra. Mijn man en ik waren er helemaal klaar mee en besloten hem aan te melden bij Zijcentra, het expertisecentrum voor kinderen met deze eetproblematiek, vervolgt Jacqueline haar verhaal. Zijcentra was jaren eerder al in beeld geweest, maar toen vond ik hem nog te jong om hem elke dag met een taxi naar de eetkliniek te laten gaan. Omdat Stijn inmiddels al wat ouder was en geen enkele behandeling leek te werken, zagen Jacqueline en haar man Zijcentra als een laatste poging om Stijn aan het eten te krijgen. Stijn stond helemaal achter onze beslissing en wilde zelf ook graag leren eten. Omdat de behandellocatie te ver bij ons huis vandaan was, ging hij intern bij Zijcentra. Een week voordat hij opgenomen zou worden, zei hij: "Mam, er staat 6 tot 9 maanden voor mijn behandeling, maar ik ga het in 4 maanden doen. Want dan begint de zomervakantie en dan wil ik klaar zijn." Tot onze grote verbazing vond Stijn het daar geweldig en leerde hij zelfs binnen 2 dagen een banaan te eten. De behandelaar waarschuwde Jacqueline echter voor een terugval. Het was duidelijk te merken dat Stijn veel sociaal wenselijk gedrag liet zien. Coronamaatregelen. Stijn zat nog maar 4 weken in Zijcentra toen alles dicht moest in verband met corona. Jacqueline vertelt hoe pittig het was om als moeder zelf de sessies te moeten doen. Het waren enorm pittige sessies en thuis had hij geen afleiding van zijn vriendjes. Daarnaast moest ik hem begeleiden bij zijn schoolwerk. Op een gegeven moment ben ik gestopt met 4 keer per dag het eten klaar te maken voor zijn eetsessies. Ik heb bij zijn behandelaar aangegeven dat ik het eten van de avond daarvoor best apart wilde houden en om mee te oefenen, maar dat het mij niet lukte om de hele dag door nieuwe dingen klaar te maken. Tot ieders grote verbazing zette Stijn na deze beslissing opeens grote stappen en leerde hij alles te eten. 8 weken later was de thuisbehandeling al klaar. In totaal heeft Stijn maar 12 weken over zijn behandeling gedaan, zegt zijn moeder verbaasd, in plaats van de 4 tot 6 maanden of de 6 tot 9 maanden die ervoor stonden. Hoe gaat het nu? Stijn vindt het nog steeds niet leuk om groente te eten, en we hebben hier echt wel een strijd over aan tafel, geeft Jacqueline toe. Het verschil met voor zijn behandeling bij Zijcentra is dat wij nu weten dat hij het kan. Wij verwachten daarom van hem dat hij het opeet. Wat we voor hem hebben opgeschept. Natuurlijk eet hij het liefst alleen de makkelijke groenten, die hem wel makkelijk lukken. Maar we eten bewust regelmatig iets dat hij niet lekker vindt, zodat hij blijft oefenen. Het is belangrijk dat hij zoveel mogelijk smaken blijft proberen, zodat we niet langzaam maar zeker weer terugvallen in een selectief eetpatroon. Belang van meer kennis over ARFID. Tot slot vertelt Jacqueline nog een voorval uit het leven van Stijn. Dit voorval maakt opnieuw duidelijk hoe zwaar ouders en kinderen van ARFID het hebben. ouders en kinderen met ARFID het hebben. Door de onkunde en het onbegrip van buitenstaanders. Stijn zat bij de scouting en tijdens het eerste jaar dat hij op scoutingskamp ging, was er een psycholoog bij als begeleidster. Deze vrouw had zich voorgenomen om Stijn in deze week aan het eten te krijgen, want ze was van mening dat zijn eetproblemen waren voortgekomen uit aanstelleritis en verwend gedrag. Deze psycholoog gaf Stijn een stuk banaan en eiste van hem dat hij deze helemaal ophad. Deed hij dit niet, dan moest hij om 6 uur naar bed. Uiteraard lukte hem dit niet en voor straf moest hij om 6 uur naar bed, vertelt Jacqueline verontwaardigd. Een uitstapje dat normaal gesproken zo leuk voor kinderen is, werd voor hem een verschrikkelijke ervaring. Ook bepaalde deze mevrouw dat het afgelopen moest zijn met zijn boterhammen als vervanging voor de warme maaltijd. Toen Stijn na een week thuis kwam, was hij enorm veel afgevallen en zat hij slecht in zijn vel. Hij wilde 's avonds niet meer naar bed, want dat associeerde hij met straf. Ik heb deze dame persoonlijk aangesproken op haar gedrag. Als ik toen had geweten dat de eetstoornis van Stijn een naam had, was ik waarschijnlijk wel serieus genomen. Ik heb in mijn omgeving gemerkt dat wij pas serieus werden genomen toen mensen hoorden dat Stijn de diagnose ARFID had gekregen. Tot die tijd werd door onze naasten en door de hulpverlening gedacht dat wij hem op een verkeerde manier hadden opgevoed. Ik hoop dat dit andere ouders bespaard zal blijven, nu er steeds meer over ARFID bekend wordt. Ja, dit was het hoofdstuk waarin Jacqueline aan het woord komt. Normaal gesproken zou ik dan weer eventjes in gesprek gaan met degene die in het hoofdstuk aan het woord is gekomen, om te horen hoe het nu gaat. Alleen, er speelt op dit moment te veel in het leven van Jacqueline. Dus zij zag het niet zitten om met mij in gesprek te gaan hierover. En daarom heb ik dus gevraagd of Anneke, die dus recent een praktijk is gestart, met mij in gesprek wil gaan. En zij zal ook haar persoonlijke verhaal vertellen over haar dochtertje met ARFID. Dus ik ga nu contact opnemen met Anneke. Ik moet wel zeggen dat de kwaliteit van het geluidsopname wat minder kan zijn, omdat de verbinding via de computer zou gaan, omdat ze in België woont. Ja, dus we gaan het via Teams doen. En het kan dus zijn dat het iets minder goed te verstaan is. Maar ik hoop dat de kwaliteit nog goed genoeg is om voor jullie te horen. Ha, Anneke, wat fijn dat je me te woord wil staan.
Super. Ja, met veel plezier.
Ja, ja, kan jij mij vertellen wie je bent?
Ja, zeker. Hè. Ik ben Anneke Erkelens uit België. En ik ben enerzijds ervaringsdeskundige, omdat mijn dochtertje zelf eigenlijk een ernstige eetstoornis heeft gehad in de baby, de peutertijd. Vermoedelijk ARFID, maar de officiële diagnose is bij haar nooit gesteld. En ondertussen ben ik ook oprichter van de groepspraktijk Eet Mee, die jonge kinderen begeleidt met eetproblemen.
Hey, wat mooi, want België en een praktijk om kinderen met eetproblemen te helpen, dat is wel hard nodig. Dus het komt als geroepen, denk ik zo.
Ja, de nood is hier eigenlijk heel hoog om gewoon in het algemeen voor meer ondersteuning, zowel bij gewone eetproblemen, maar ook zeker in het kader van ARFID. Ja.
Ja, want wat jij net ook vertelt, is dat het in die tijd voor jou nog niet duidelijk was dat het om ARFID ging. Kan jij ons meenemen naar je persoonlijke verhaal?
Ja, met alles wat ik nu weet, denk ik dat Eefje geboren is zonder hongerprikkel. Maar dat was iets wat mij toen op dat moment niet duidelijk was. Maar na de geboorte dronk ze wel. Hè. Ze kreeg eerst borstvoeding, nadien flesvoeding. Maar was een meisje dat heel veel sliep en dat eigenlijk nooit zelf wakker werd van honger. Of dat ook nooit zelf om de fles vroeg. Maar ja, toen was dat gewoon een hele gemakkelijke en een hele rustige baby. Dus dat was leuk. Maar natuurlijk, met alles wat ik nu weet, ja, denk ik wel dat er toen eigenlijk al meer aan de hand was. En dan rond haar 12 weken heeft ze RSV-virus gekregen, waardoor dat ze heel hard verzwakt was. Ze heeft ook extra zuurstof gekregen in het ziekenhuis. En dan een week ook zonder voeding, omdat ze was te verzwakt om zelf te kunnen drinken. Maar ja, ook toen hadden wij nog nooit gedacht aan een eetprobleem. Hè. Ze was gewoon ziek en ja, dat was het. Hè. Na die week ziekenhuisopname is de sonde er ook uitgehaald en heeft ze ook het drinken opnieuw terug opgepikt. Dus dachten we ook van dat het, ja, dat het gewoon een periode was die gepasseerd was. Maar als gevolg van de RSV is ze ook wel heel veel ja, ziek geweest nadien nog. En dat had altijd een grote weerslag ook op haar eetpatroon. En we zagen dat eigenlijk ook zo achteruit gaan tussen haar, ja, van haar 3 tot haar 6 maanden. En op het moment dat ze eigenlijk 6 maanden was, was ze heel hard verzwakt. Was ze ook 10% van haar lichaamsgewicht verloren. En ze dronk eigenlijk niet meer, ze at niet meer. Dus ja, we hebben dat heel hard zien achteruit gaan ook. En dat was ook de eerste keer dat we merkten dat er heel weinig bekend is rond eetproblemen bij jonge kinderen in Vlaanderen. Want ik stond heel vaak bij de kinderarts. Hè. Wij uitten altijd onze bezorgdheid om haar eetgedrag. En ik wist niet wat het was, maar wat ik wel wist, dat was dat er iets serieus aan de hand was en dat het niet oké was. Hè. Ondanks de vele goed bedoelde adviezen die ik kreeg, of iedereen die het vergeleek met een gewone moeilijke eter, of die zei van, oh ja, maar ze groeien eruit, of ze zullen wel gaan eten als ze honger hebben, of breng ze ook maar eens bij mij, dan gaan ze zeker eten. Denk je, ja, al die adviezen die we allemaal als ouder van een kindje met een eetstoornis al zo vaak gehoord hebben. Maar ik wist gewoon van, ja, er is meer aan de hand. Dit is het niet. Hè. Dit is erger dan gewoon een kindje dat even niet wilt eten. Maar toch ja, werden we daar eigenlijk nooit in gehoord of werd die bezorgdheid toch al snel ja, van tafel geveegd. En zelfs dan op haar 6 maanden dat ze eigenlijk in een ernstig verzwakte toestand was, dan nog werden wij opnieuw naar huis gestuurd met de boodschap dat alles wel oké was. Maar we hebben dat toen niet meer aangedurfd, want ja, zij was gewoon veel, veel te slecht in haar toestand. Ze was ook heel suf en ze sliep ook bijna heel de dag. Dus dat waren heel veel tekenen waaraan wij zagen van ja, dit is geen kind om mee naar huis te nemen. Dat is te risicovol. En dan zijn we naar het ziekenhuis gegaan en hebben we daar ook echt een opname moeten eisen. En dan ja, uiteindelijk bleek het ook echt 5 voor 12 te zijn. En was ze echt in een levensbedreigende toestand terecht te komen. Dus, dat is een vraag die ik mij altijd ga blijven stellen van wat als we dat niet hadden gedaan? Wat als we het advies van de kinderarts hadden gevolgd en als we gewoon naar huis hadden gereden, dan was het niet zeker dat ze de volgende morgen nog had gehaald. En ja, dan moet je blij zijn. Allee, ik heb een vrij grote mond en ik durf weer eens op tafel kloppen. Maar eigenlijk zou dat niet moeten. Hè. En niet alle mensen durven dat ook. Hè, om dan echt zo het heeft in eigen handen te nemen.
Ja. Onvoorstelbaar als je daarover nadenkt. En zo zijn er zoveel hè, die hier tegenaan lopen.
Ja, want achteraf, hé, op die moment denk je van ja, mijn verhaal dat is een alleenstaand geval. Want je hebt dat ook nog nooit gehoord in je omgeving. Je hebt dat ook nog nooit gezien. Totdat je dan heel wat lotgenoten leert kennen en in die groepen terechtkomt. En dan hoor je gewoon dat ons verhaal helemaal geen alleenstaand geval was. En enerzijds geeft dat heel veel erkenning en doet dat deugd om die verhalen te horen. En anderzijds maakt me dat ook boos om te weten dat er nog kinderen zijn die in zulke situaties terechtkomen. En ja, dan denk ik van
elke ouder die heeft zoveel moed om tegen artsen in te gaan. Want ja, een arts, dat is toch iemand waar je naar opkijkt, waar je respect voor hebt. En die hebben ervoor geleerd, dus ze zullen het wel weten. Ja. En dat je dan echt je moedergevoel volgt en toch er tegen ingaat. Ja, dat is echt dapper. Dat kan gewoon niet iedereen. Mm. En het is de redding voor jullie dochter geweest. Want hoe is het daarna gegaan? Ja, want ze werden dus opgenomen.
Ja, ze is dan opgenomen. Ze is 2 weken in het ziekenhuis verbleven. En toen waren wij er allemaal nog van overtuigd, hè, ook de artsen in het ziekenhuis, dat er wel een medische oorzaak zou zijn, hè, dat er wel iets aan de hand was. Dus ze hebben in die 2 weken een hele hoop onderzoeken gedaan. Hè. Het woord muco is ook even gevallen, maar dat bleek het dan gelukkig ook allemaal niet te zijn. En één voor één komen dan die resultaten binnen van die onderzoeken. En je bent natuurlijk altijd wel opgelucht dat het geen ernstige dingen zijn. Maar alle hoop viel ook elke keer een stuk weg. Want er werd geen oorzaak gevonden. Maar als er geen oorzaak gevonden werd, betekende dat langs de andere kant ook dat er niet meteen een oplossing was voor haar om dan toch te kunnen eten. Hè. Dus ze heeft daar ook sondevoeding gekregen dan in het ziekenhuis. En we zijn uiteindelijk ook met sondevoeding naar huis gegaan. En het enige advies dat we hebben gekregen, allee, advies, was eigenlijk gewoon praktisch hoe dat we de voedingspomp moesten bedienen. En dat was het. Ja. We zijn uiteindelijk naar huis gestuurd met de woorden van ze is perfect gezond, het is psychisch, ze mag naar huis.
Ja,
daar staat het dan. En dat was ook wel...
Een baby, psychisch. Ja. Eigenlijk is dat natuurlijk al heel vreemd. Ja. Want een baby kan zelf natuurlijk nog helemaal niet nadenken of bewuste keuzes maken. Welke baby gaat zichzelf bewust uithongeren? Ergens klopt dat niet. Maar toch hadden ze geen andere verklaring.
Nee. Ja, en die kadert natuurlijk nu binnen Arfit. Hè, maar ja... Je gaat dan naar huis met een kindje met zondevoeding en met alle toebehoren van de voedingspomp. En daar staat het dan. Hè. En dan denk je, ja, allemaal goed en wel. Maar wat nu? Hè, want we hadden geen opvolging. Ja, wel opvolging bij de kinderarts omtrent haar lengte en gewicht. Maar niemand die dacht van, hoe gaan we ze leren eten? Of hoe gaan we zorgen dat die zondevoeding eigenlijk slechts tijdelijk is? Hè? Dus we hadden ook geen logopedisten op dat moment. Ja, helemaal geen ondersteuning. Hè. En dat hebben we zo'n 3-tal maand gedaan, totdat ik niet meer kon. En dan heb ik op een ochtend wenend naar de kinderarts gebeld en gezegd van, je moet iets doen, verwijzen ze ons door naar een UZ. Want ja, we weten niet meer wat we moeten doen. En dan is daar wel, hè, dan is er een diëtiste bijgekomen, daar is dan wel een logopediste bijgekomen. Later heb ik dan ook nog...
Zij zelf erom vroeg.
Omdat ik er zelf... Ja, ja.
Ja, en anders had je misschien jarenlang zo een beetje met die pomp voort moeten tobben. Zonder dat er begeleiding kwam.
Ja.
Apart is dat, hè, als je erover nadenkt.
Ja, dat is iets... Ondertussen heb je dat... dat heeft een plaats gekregen. Want ik ben er heel lang heel boos om geweest. Maar ja, dat vreet alleen maar energie. Dus dat heeft ook niet veel zin om, om dat op die manier te blijven benaderen. Nu geeft mij dat kracht om daar iets aan te doen natuurlijk, maar ja, het is soms wel onbegrijpelijk. Hè? En zo, in het traject van mijn dochter van Even is dat eigenlijk altijd geweest, dat elke stap die er gezet is in haar behandelingsproces, die is altijd op onze vraag of vanuit ons initiatief ook gekomen. En want nadien hebben we om thuisbegeleiding gevraagd, dat hebben we dan ook, dat is dan ook opgestart. Maar waar ik wel van overtuigd ben nu, dat is dat we heel lang eigenlijk thuis zelf hebben zitten... Ja, knoeien, kan het niet anders omschrijven, en aanmodderen. En ik denk dat het daar ook gewoon is misgelopen. En daarmee wil ik niet bedoelen, dat is niet onze schuld, al heb ik dat wel heel lang gedacht als moeder, dat aan mij lag. Maar ja, ik weet nu dat dat niet zo is. Maar het feit dat die ondersteuning er niet was en veel te laat is opgestart, heeft er wel voor gezorgd dat het eetprobleem zodanig geëscaleerd is tot op een punt dat wij daar thuis als gezin niet meer zelf konden uitraken. En dan opnieuw hebben wij het initiatief genomen om haar uiteindelijk residentieel te laten opnemen in het C-preventorium in De Haan. Mm-hmm. En dat was de eerste plek waar dat wij ons echt gehoord voelden, hè, met heel het gezin, waar dat we ons echt gezien voelden, begrepen voelden. En ja, dat was hetgene wat we gemist hadden in een ambulante setting. Ja.
Want daar wisten ze wel van Arfit af? Of dat soort
Er is toen ook nooit over Arfit gesproken. Hè. Zij is daar behandeld voor chronische voedselweigering.
Ja.
Wat op zich... de behandeling gaat in dezelfde lijn liggen. En de naam maakt inderdaad niet uit. Het is ook pas door nadien dan te gaan studeren en opleidingen te volgen rond eetproblemen en Arfit... Dat ik zelf zoiets heb van dat is Arfit dat er speelt. Hè. Maar we hebben natuurlijk de diagnose niet op papier. En ik ben zelf ook niet gemachtigd om een diagnose te kunnen stellen. Hè. Maar ja, ik denk dat ik er ondertussen wel genoeg over geleerd heb om het te kunnen kaderen natuurlijk. Hè. Ja,
joh, dus jullie hebben eigenlijk jarenlang... Tot welke leeftijd hebben jullie met deze eetproblematiek getopt?
Zo ernstig tot haar 2,5. Hè, maar ze wordt nu 6 in september. En ja, er is nog altijd sprake van een eetproblematiek. Hè. Zij heeft natuurlijk ondertussen geen zondevoeding niet meer. Ze eet, ze drinkt, ze groeit op eigen kracht. Dus soms moet ik dat ook tegen mezelf eens zeggen, van ik moet een aantal jaar terugkijken, hè, en zien van waar ze komt. En dan mag ik eigenlijk, ja, mogen we heel gelukkig zijn dat ze staat waar ze vandaag staat. Maar dat neemt niet weg, ja, dat er ook vaak nog wel veel gedoe is aan tafel. En dat zij ook echt nog kan blokkeren. Hè, zelfs ook met dingen die ze soms lekker vindt. Hè, dat er iets is wat daar, ja, tegenhoudt om toch te kunnen starten om te beginnen met eten. Ja, maar de ene dag heeft ze dat heel hard en de andere dag heeft ze dat niet. Maar daar valt ze ook heel moeilijk een lijn in te trekken. Heeft ook, ik zeg het, dat heeft ook niet altijd te maken met het soort voeding. Ja, dat is...
Nee, want jij vertelde ook dat je het vermoeden had of hebt dat je dochter zonder hongerprikkel is geboren.
Mm-hmm. Ja.
Is er bij de behandeling... Is daaraan gewerkt dat ze op de klok gaat eten? Of hoe is zij daarbij geholpen? Want als je geen hongerprikkel hebt, is natuurlijk de vraag of het ontbreekt of dat het aangezet of herkend moet worden. Wat was het geval bij jouw dochter?
Eigenlijk is het echt nog niet zo lang geleden. Het is pas van in december dat het ook werkelijk benoemd is dat ze een verstoorde hongerprikkel heeft. Al is dat iets waar ik... Wat ik al jaren dacht. Hè. En dat is ook extra bemoeilijkt door zo lang zonder voedingsafhankelijk te zijn. Want ja, dan wordt dat, allez, staat dat nog meer onder druk. Maar er is wel altijd geopteerd om een hele belangrijke, een hele grote structuur aan te houden. Hè. Ja. En eigenlijk daar ook weinig tot niet van af te wijken. En dat is ook iets dat we tot op vandaag nog altijd doen. Dat is ook iets dat daar, denk ik, naast... Dat je de mogelijkheid om iets rond honger te doen, om ook wel rust te brengen voor haar. Dat ze goed duidelijk weet van, op die momenten moet ik eten, dat en dat wordt van mij verwacht. Dus het zit hem echt vooral op die structuur wel, op die vaste eetmomenten, die vaste routines. Ja,
ja, want over die hongerprikkel nog even een laatste vraag. Je kunt natuurlijk de hongerprikkel niet kunnen herkennen doordat je bijvoorbeeld autisme hebt. Of zonder hongerprikkel geboren. Wat denk je dat het geval is bij jouw dochter? Merk je dat ze af en toe al wel kan zeggen ik heb trek in eten? Of...
Ja, soms wel. Hè. Dus vroeger zei ze dat nooit. Hè. En als baby kwam ze ook nooit. Nu kan ze met momenten wel zeggen van ah mama ik heb honger. Hè. Dus dat begint stilaan. Maar vanuit zeepreventorium hebben ze, want we zijn dan onlangs nog op nazorg geweest, hebben ze ook gezegd van, dat is natuurlijk iets dat je als baby automatisch leert, allee, dat gaat vanzelf. Bij haar is dat niet gebeurd, dus zij moet dat nu leren en dat gaat ook veel, veel langer duren, dus we moeten haar daar ook wel vaak bij helpen. Hè? Want het gebeurt bijvoorbeeld ook dat ze 's morgens wakker wordt. En dan zijn we in de badkamer en dan hoor ik haar buik echt grommen. Oh, ja. En dan zegt ze... Oh, mama, ik heb buikpijn, ik ga niet eten. Ja, dus ja. Ze voelt wel iets, maar voor haar is dat een ongemakkelijk gevoel. En haar redenering klopt dan natuurlijk, hè, want haar buik voelt ongemakkelijk. Ja, dan gaat ze niet eten. En dan is het aan ons om te zeggen van, ja, misschien heb je wel honger. En dan moeten we daar zo een beetje tegen bezig zijn. Maar het is dan ook altijd de dunne grens van stimuleren of forceren. Hè. Dat blijft een hele dunne grens. En zo kunnen we haar natuurlijk op den duur wel aan het eten krijgen. En dan koppelen we ook terug nadien, hè, van hey, is uw buikje nu beter? Zodat ze echt ook die linken leert leggen. Hè.
En nu heb jij iets heel erg moois gedaan met je ervaring. Ja. Want het is nog wel niet een ervaring die jij hebt, maar je bent het gaan inzetten. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, dus... ik wist eigenlijk al toen we eigenlijk zelf er nog middenin zaten en dat ik dan die onbekendheid ondervond en dat ik voelde dat er zo weinig was, was dat bij mij al heel lang zo aan het borrelen van daar wil ik echt iets mee doen. Natuurlijk heb ik ook even gewacht totdat de rust wat was weergekeerd in ons gezin, want anders was dat niet mogelijk geweest. En dan ben ik eigenlijk opnieuw gaan studeren. Ik ben gezinswetenschappen gaan studeren aan de Odyssee Hogeschool. Omdat ik er bewust voor gekozen heb om mij niet om te scholen tot behandelaar of therapeut. Omdat ik net die ervaringsdeskundigheid die ik eigenlijk had, wilde combineren natuurlijk met een opleiding tot professioneel hulpverlener. Maar ik wou wel altijd die neutrale schakel blijven. Zo echt die brugfiguur die dat eigenlijk tussen de ouders en de therapeuten dan kan staan. En om zo eigenlijk mee heel het proces te gaan sturen. En van daaruit, en daarnaast heb ik, terwijl ik de bacheloropleiding volgde, heb ik ook heel wat congressen, kortdurende opleidingen, workshops gevolgd rond eetproblemen, eetstoornissen en ook ARFID. En dat allemaal samen heb ik nu eigenlijk gebundeld. En op 4 september gaat de praktijk Eet Mee open. En dat is echt een multidisciplinaire groepspraktijk voor jonge kinderen met eetproblemen en ook ARFID. Ja.
Wat mooi. Dat jij die ervaring die je hebt, dat je die hebt omgezet om andere gezinnen te helpen. Want jij hebt natuurlijk zelf gezien tegen hoeveel dichte deuren je aanloopt als je met dit soort eetproblemen rondloopt. Nou ja, en dat er inderdaad tools ontbreken voor ouders om hun kinderen te kunnen helpen. En jullie werden naar huis gestuurd met zondevoeding, waarbij niet gezegd werd dat het eindig was. Dus je had wel eindeloos mee kunnen lopen. Ja. Dus ja, en jij wil daar eigenlijk een verandering in brengen. Dat deze ouders meer duidelijkheid krijgen en hulp als ze er zelf niet uitkomen.
Ja, dat is echt... mijn allergrootste doel. Eigenlijk wil ik ook gewoon zorgen dat ouders niet die lange leidersweg moeten volgen die wij hebben gevolgd. Hè. En ik probeer nu ook heel hard in te zetten op sensibilisering en op bekendmaking. Ook in de nulde lijn, in de eerste lijn. Want tijdens mijn opleiding heb ik bijvoorbeeld ook een zorgpad ontwikkeld met... de beeldvorming ook van eetproblemen. Hè. Maar daarbij... bekijk ik het ook een stukje vanuit een andere kant. Hè? Want je hebt enerzijds natuurlijk onderzoek wat belangrijk is. Een aantal parameters die moeten onderzocht worden bij kinderen. Maar ook het stukje vraagverheldering naar ouders toe. En dat is waarvan dat ik denk dat nog vaak gemist wordt. Hè? Want vaak zie je een heel groot medisch luik. Van de medische kijk op die eetproblemen. Maar ja, wat met de kinderen waar medisch niks aan de hand is. Zoals bijvoorbeeld mijn dochter. Dan is die vraagverheldering bij ouders, denk ik, cruciaal om goed te luisteren van wat zijn die bezorgdheden, hoe zit dat thuis, wat gebeurt er aan tafel, omdat het daar zit. En ik bedoel niet dat het probleem daar zit, maar daar haalde wel al uw cruciale informatie om een eetprobleem te kunnen detecteren. Hè?
Ja. En dat heb je zelf opgesteld. Het is eigenlijk vergelijkbaar met wat wij hier in Nederland kennen, de partyvragenlijst, of zie ik dat verkeerd?
Het is niet de partyvragenlijst, het is eigenlijk echt gewoon een schematische voorstelling van per zorglijn ook. Hè. Dus enerzijds dat onderzoek en die vraagverheldering en dan ook met voldoende indicaties die dat dan alerttijd vragen, die doorverwijzing vragen eventueel. En dan breng ik ook de mogelijkheden van doorverwijzing in de eerste, tweede en derde lijn ook een stuk in kaart. Ja. Van waar ze moeten op letten en wat parameters zijn om door te verwijzen. Maar daarnaast weet ik ook, want die nulde lijn richt zich natuurlijk ook op kinderbegeleidsters, scholen, om toch ook daar de bekendheid wat groter te maken. En daar reik ik ook wel al de nodige handvaten aan... wat ze al kunnen doen met die ouders op dat moment. Hè? Want vaak zijn ouders dan... Stel dat er een doorverwijzing is, dat gaat allemaal niet van vandaag op morgen. Daar gaat wat tijd over. Ondertussen zitten die ouders daar wel. Hè? En kunnen ze misschien toch al een aantal kleine dingen doen om die mensen toch al even een hart onder de riem te steken of te ondersteunen. Hè?
Hey, wat mooi. Wat wel een beetje het probleem is, en dat speelt met name bij jullie in België, is dat het ouders heel erg veel geld kost, willen zij hulp voor hun kinderen krijgen. Heb jij daar een idee over? Of is er een goed vooruitzicht? Of een manier waarop het toch wat minder duur is allemaal?
Oh, ik vrees dat het een werk van lange adem gaat zijn. Maar dat is inderdaad een groot probleem. Ik ben daarvoor ook al een paar jaar. We hebben zo'n denktank opgericht. Ook de Odyssee Hogeschool heeft zich daarmee achtergezet. Daar gaan we ook in gesprek met mutualiteiten. Om te kijken van wat zijn de mogelijkheden. Ik denk dat het niet zo simpel is. Hè. Er is bijvoorbeeld ook geen... ik weet niet hoe dat in Nederland is. Maar bij ons gaat dat dan over de nomenclatuurnummers van eetproblemen. Hè. Dat is er momenteel ook niet. Hè. Tenzij dat er bijvoorbeeld dysfagie kan vastgesteld worden. Dan kan er wel terugbetaling zijn. Maar als het gaat om zuivere eetproblemen. Is er momenteel ook gewoon geen kader waar dat... ja, waar dat binnen past om van terugbetalingen te kunnen genieten. Dus.
Verschrikkelijk.
Daar
wil je natuurlijk wel wat aan doen. Want het is niet meer dan terecht dat ARFID natuurlijk ook gewoon vergoed wordt. Als je hier in Nederland bijvoorbeeld kijkt, daar krijgen de kinderen gewoon hun drinkvoeding of hun stondenvoeding vergoed. Maar als ik zo ouders hoor, sommigen die vertelden mij dat ze €1300 per maand aan extra kosten kwijt zijn. Alleen om hun kind in leven te kunnen houden. Want het gaat om het in leven houden van je kind. Ja. En dan denk ik van ja, dat kunnen heel veel mensen niet opbrengen. En die zitten echt met hun handen in het haar.
Ja, ja, in België krijg je een dagvergoeding voor zondevoedingsmaterialen en zo. Maar als je kindje echt 100% afhankelijk is van zondevoeding, ja, dan kom je daar niet mee toe. En dan moet je zelf wel een serieus bedrag ophoesten elke maand. Ja.
En daarnaast dus, het is niet alleen die zondevoeding, maar dan gaan ze ook 1 à 2 keer in de week met therapie. Ja. Dus die kwamen aan echt dit hoge bedrag. En
rond die nomenclatuurnummers, dan heb ik het ook vooral over de behandelingen en therapieën. Ook bij ons, dat is de keerzijde van de medaille natuurlijk. En je zou heel graag iedereen willen helpen. Maar doordat er geen terugbetalingen zijn, is het helaas ook niet voor iedereen mogelijk om hun kind die behandeling te kunnen geven. Dus dat is wel... bijzonder,
maar zou het niet een kwestie zijn van dat het meer bekend moet worden? Er komt natuurlijk ook steeds meer bekendheid. En ik heb al een aantal artikelen zien verschijnen waarin jij ook aan het woord komt hierover. Dus ik denk dat, zeker ook dankzij jouw inzet, dat het echt wel de goede kant op gaat ook in België.
Ja, ik ga sowieso... is iets wat ik zal naast de begeleiding van gezinnen, waar ik toch wel altijd aan wil blijven werken. En om ook op termijn het beleid meer te sensibiliseren daar rond. Hè. Want ik denk dat er gewoon van bovenuit verandering nodig is.
Ja, want nu hebben wij een heel mooi gesprek gehad. En ik zit meteen even te kijken. Wij hebben 12 september... hebben wij een webinar waarin jij ook wat meer gaat vertellen. Mm-hmm. En daarin ga jij wat dieper op ARFID in. En dan gaan we een ARFID-lezing geven. En dan ga jij uitleggen wat ARFID is en welke hulp voor deze kinderen of volwassenen helpend zou kunnen zijn. Mm-hmm. En dan zou je ook even kort weer iets over je praktijk gaan vertellen. Ja. Ik denk dat voor de luisteraar ook interessant is, omdat onze tijd in deze podcast natuurlijk gebonden is. Om dan aan te sluiten bij deze gratis webinar. Dus bij deze denk ik dat het heel mooi is om meer van jou te horen. En dat het een mooie mogelijkheid is om dat te doen. En de informatie daarover kun je vinden in de agenda van ARFID.nl. Of je aansluiten bij de Facebookgroep van Overleven met ARFID of ARFID te lijf, denk ik dat die nu heet. Hè? Ja, dus dan wil ik jou voor dit moment bedanken voor je waardevolle informatie.
Dat was heel graag gedaan.
Ja, en heel veel succes met de start. Want nog even, voor de luisteraar is het denk ik handig om te weten, waar staat je praktijk en wanneer gaat die open?
Dus de praktijk is gelegen in Puurs in Tamans. En dat ligt dus in België. En vanaf 4 september, maandag 4 september, gaat de praktijk open voor cliënten. Ja. Ondertussen ben ik deze week ook begonnen met de eerste kennismakingsgesprekken in te plannen. Die gaan momenteel al door, maar die verlopen nu nog volledig online. Maar vanaf 4 september kunnen mensen dus effectief terecht in de praktijk. Ja.
Ja, en ze kunnen terecht ook nu al op een website voor meer informatie. Kun je de website geven aan ons?
Ja, dat is www.eetmee.be.
En dan kunnen ze zich aanmelden. Ja. Want het gaat natuurlijk stormlopen. Dat kan niet anders. Het is natuurlijk echt wel heel veel vraag naar. Dus,
dat merk ik nu al. Het is nu eigenlijk nog maar net gelanceerd. En ik krijg de ene vraag na de andere binnen. Dus je merkt dan alles dat de nood aan ondersteuning en aan kennis gewoon heel, heel hoog is, hè, in Vlaanderen. Ja,
ja, dus loop jij als luisteraar met je kind vast, dan zou ik zeggen... neem contact op met Anneke en ik denk dat ze wel wat voor jullie kan betekenen.
Ja, nou, bij deze wil ik jou zeker welkom. Voor dit gesprek.
Ja, dankjewel en veel succes met alles.
Ja, super. Heel graag gedaan. Jij ook bedankt dat ik mijn verhaal hier mocht brengen.
Ja, graag gedaan hoor. Dag.
Dag.
Ik vond het een enorm interessant gesprek dat ik met Anneke had. En nodig jullie uit om ook met haar in gesprek te gaan tijdens het webinar dat we binnenkort hopen te houden. Wil je meer informatie hierover hebben of over Anneke en haar praktijk? Als je meer informatie over Anneke en haar praktijk wil hebben, dan kun je dus kijken op eetmee.be. En als je meer informatie over Arvid wil hebben of de webinars die er binnenkort zijn, dan kun je kijken op arvid.nl. En dan heb ik ook tot slot nog een leuk nieuwtje om mee te eindigen. Het kinderboek Thijs en Trace leren eten is al verkrijgbaar in de voorverkoop. Dus wil jij op de dag dat dit boek uitkomt, dit boek al in huis hebben, om zo samen met je kind aan de slag te gaan met het leren eten en het leren overwinnen van de angst om te eten, dan zou ik je aanraden om dit boek alvast te bestellen. Bij elk hoofdstuk komen er QR-codes naar hele leuke bijpassende filmpjes waarin we kinderen meenemen en hen opdrachten laten doen, zodat ze toch die drempel over durven te gaan om meer te leren eten. En we hopen van harte dat dit ervoor zal zorgen dat eetproblemen nooit zullen uitgroeien tot ARFID. Dus bedankt voor het luisteren en ik hoop dat jullie de volgende keer weer luisteren. Dag!